Zoekt u met mij op Lucas hoofdstuk 8. Daar lezen we de versen 22 tot en met 25. Lucas 8, vers 22 tot en met 25. En daar lezen we het volgende. Het gebeurde op een van die dagen dat hij, dat is de Heer Jezus, met zijn discipelen aan boord van een schip ging. En hij zei tegen hen, laten wij overvaren naar de overkant van het meer. En zij voeren weg. Toen zij voeren, viel hij in slaap. En er viel een stormwind neer op het meer. En hun schip liep vol water. En zij waren in nood. Zij gingen naar hem toe, wekten hem en zeiden, meester, meester, wij vergaan. Toen stond hij op en bestrafte de wind en de golven. En zij gingen liggen en er kwam stilte. Hij zei tegen hen, waar is uw geloof? Maar zij waren bevreesd en verwonderden zich. En zij zeiden tegen elkaar, wie is deze toch, dat hij ook de winden en het water bevel geeft en ze hem gehoorzaam zijn. Tot zover.
Dacht ik, we kunnen er eigenlijk niet omheen. We leven echt in crisistijd. Het lijkt een beetje op die storm waarin de discipelen zich bevonden toen ze samen met de Heer Jezus in een boot naar de overkant van het meer van Galilea aan het varen waren. En opeens was daar die zware storm en we lezen dat de golven over de kanten van de boot heen kwamen. Dat de boot vol water raakte en dat ze echt acuut gevaar liepen om met elkaar te verdrinken. Zo voelden ze zich in ieder geval wel. Marcus zegt ons in het verslag van ditzelfde verhaal dat ze naar de overkant gaan laat op de dag. Tegen het vallen van de avond. Dus je moet je voorstellen dat de hele dag de zon heeft staan branden boven dat meer van Galilea. En warme lucht stijgt op. En dan creëer je een vacuüm over dat meer. En het meer van Galilea is omringd door hoge bergen. En dan valt de wind als een windvlaag werkelijk in dat vacuüm. En het meer is niet zo groot. Dus die golven die worden opgezweept. Maar die kunnen geen kant op. En het lijkt een beetje op een badkuip. Als je daar even flink tekeer gaat, dan kunnen ook die golven geen kant op. En het klotst tegen de kanten en het klotst weer terug. Het wordt eigenlijk heel gevaarlijk. En zo'n weerfenomeen kan heel plotseling ontstaan. Dus de discipelen, die waren in een gevaarlijke storm verzeild geraakt. En het was echt paniek. Storm. Daar lijkt het ook op. In onze tijd. Want broeders en zusters, eigenlijk zijn er meerdere crises tegelijkertijd aan de hand. En wij mensen zijn nogal geneigd om één crisis per keer in het gezicht te zien. Dat zien we, één crisis. Maar eigenlijk de tijd waarin we leven is een tijd van meerdere crises tegelijk. En dat vergeet je makkelijk, want niet altijd komt dat in de media naar voren. Niet altijd hebben we dat helder op het netvlies. Niet altijd wordt daarover gesproken tegelijk. Zullen we maar eventjes de verschillende crisis benoemen waar we mee te maken hebben in onze tijd. En ik weet zeker dat ik niet compleet ben. En dat je waarschijnlijk zelf kunt toevoegen wat ik misschien wel mis in dit rijtje. Natuurlijk allereerst de corona-epidemie, natuurlijk. En dat heeft een enorme diepe impact op heel veel samenlevingen, wereldwijd. Ook in ons eigen land. economisch zien we daar verschillende gevolgen van. Misschien wel sommige van onze broeders en zusters in de gemeente hebben daarmee te maken. We merken het in de samenleving. We merken het heel diep tot in ons eigen functioneren van de gemeente. Dat we hier met één groepje zitten en dat in de gymzaal een ander groep zit. Zo diep grijpt de crisis ook in ons gemeenteleven in. Ook op zondagmorgen in het samenkomen. En we kunnen er niet omheen. Maar daarnaast, er is al heel lang een klimaatcrisis gaande. En we merken dat aan onze droge, loeihete zomers, waarin de temperatuur regelmatig explodeert. Maar het valt eigenlijk nog wel mee in Nederland als je dat vergelijkt met orkanen die steeds zwaarder worden en over de wereld razen en enorm veel schade aanrichten. Onvoorstelbaar. Bosbranden. Of nou Australië of Californië is, allemaal dezelfde gevolgen. Smeltende gletsjers. Ijskappen die smelten. Zeespiegel die stijgt. Een gevolg van diezelfde klimaatcrisis. Maar daarnaast is er ook een ecologische crisis gaande. Er is in het najaar een rapport uitgekomen van het Wereld Natuurfonds. In de afgelopen 50 jaar is 70% van de flora en fauna op aarde verdwenen. Wil je dat eventjes indenken? Afgelopen 50 jaar, dus vanaf 1970 zo ongeveer, van alle wilde dieren, planten, vogels, amfibieën, vissen, 70% minder dan in 1970. Nou, dat zijn hele koele, abstracte cijfers, doordat je het zelf dichtbij meemaakt. En ik leef ongeveer lang genoeg om het meegemaakt te hebben. 25 jaar geleden hadden wij in de tuin een vlinderstruik. Prachtige paarse bloemetjes in de lente. Mooie struik. Maar het mooie van die struik, niet zozeer die paarse bloemetjes, maar het feit dat in de lente en de zomer allemaal vlinders op die struik kwamen. En ik kijk uit mijn raam en ik zag die struik en een wolk van vlinders eromheen. En ik heb het gezien. Elke lente minder. Totdat de lente kwam, dat de vlinderstruik nog steeds bloeide met paarse bloemetjes en geen vlinders er meer in. Ik heb daar nooit meer een vlinder in onze tuin gezien. 40 jaar geleden liep ik tussen velden en dan hoorde je leeuwerikken. Je zag die beestjes niet, ze zijn heel klein, maar een geluid en een gekwinkel en geweldige vrolijke melodies. Tot de zomer kwam dat er geen leeuwerikken meer waren. En nou weet ik niet meer hoe leeuwerikken klinken. Ik ben het vergeten na 40 jaar. Maar er is meer aan de hand. Korte opsomming. De drugscriminaliteit en de vermenging van de onderwereld en de bovenwereld. In sommige gedeelten van Nederland is dat een probleem wat steeds hardnekkiger te bestrijden is. Cybercriminaliteit. Hackers die hele computersystemen kunnen platleggen, niet alleen maar van jou en mij, maar van bedrijven, van overheden, van instellingen. Trollen die allemaal nepnieuws de wereld in kunnen slingeren. Er is een vluchtelingenproblematiek. 65 miljoen mensen zijn op aarde op de vlucht. 65 miljoen. Op de vlucht voor klimaat, voor honger, voor oorlogen, voor geloofsvervolging. Voor het feit dat ze geen economische omstandigheden hebben. Mensenhandelaren maken daar gewetenloos gebruik van en proberen daar een slaatje uit te slaan. Terrorisme, je zou het bijna vergeten. Hoe lang is het geleden dat IS tekeer ging in het Midden-Oosten en de oudste kerken verwoestte? In het Midden-Oosten staan de oudste kerken. Sommige gaan terug tot de tweede, tot de derde eeuw. Christenen zijn verdreven. Een groot deel van de kerk in het Midden-Oosten is verwoest. En nu de laatste tijd zien we weer de aanslagen in Frankrijk. En terrorisme is niet weg. Ik denk ook zeker de morele crisis in de westerse wereld. En die heeft vele kanten, die morele crisis. Laatst een interview met Khadija Arib, de Kamervoorzitter. En zij zei in dat interview, mensen accepteren vandaag geen enkel gezag. Of dat nou is van de politieagent op straat, of van de boa's, of van leraren op school, van verplegend personeel in ziekenhuizen, de demonstranten op het binnenhof. De lontjes worden steeds korter en de agressie neemt steeds meer toe. En toen vroeg die interviewer, ja, maar dit zijn toch maar enkelingen? Dit is toch niet iedereen? En toen gaf ze het niet politieke correcte antwoord. Dit probleem is veel groter dan wij denken. Maar het is maar een facet. Ik denk dat ook de bankencrisis in 2008 een uiting is van diezelfde morele crisis. Mensen in banken die misschien niet zozeer de letter van de wet overtraden, maar op geen enkele manier bezig waren met het belang van de maatschappij, het belang van hun eigen werknemers, het belang van hun klanten. En bereid waren om heel veel kapot te laten gaan. De MeToo-beweging, eenzelfde facet van die morele crisis. Mannen die hun poten niet van vrouwen kunnen afhouden. Dezelfde crisis. En ik kan het racisme noemen, wat ook deze zomer heel erg in opkomst is. En je ziet het ook in het afnemen van vertrouwen in de westerse wereld, in de instituties, of het nu media is, of rechtspraak, of politie, of politiek. Steeds meer neemt het vertrouwen af. En steeds meer neemt de polarisatie toe. Ik denk dat we het gezien hebben vooral in Amerika, rond de verkiezingen. Een land verdeeld in twee kampen, waar mensen elkaar bijna haten. Elkaar niet meer begrijpen, niet meer met elkaar praten. Regelrecht tegenover elkaar staan en elkaar verschrikkelijk wantrouwen. En dat zie je eigenlijk ook in ons land. Social media. Wat een open riool van haat, onverdraagzaamheid, onbeleefdheid, verbale agressie. Als je over social media denkt, dan denk ik dat je daarnaast kunt leggen Romeinen 3, vers 13. Hun keel is een open graf. Met hun tong plegen zij bedrog. Addergif is onder hun lippen. Hun mond is van vloek en bitterheid vol. Social media. En tegelijkertijd bij dit alles, en ik vergeet vast nog aspecten, merk je dat in de westerse wereld het evangelie waar mensen zich aan hebben vastgeklampt, dat evangelie waar mensen zich aan hebben vastgeklampt, dat begint de geloofwaardigheid te verliezen. Namelijk het evangelie van zelfredzaamheid. Dat is het evangelie van de westerse wereld. Jij als mens kan het maken, moet het maken. Jij als autonoom individu. If it's going to be, it's totally up to me. Jij kunt worden wat je wil zijn. Je kunt jezelf uitvinden en ontdekken en verbeteren. Maar als het moet lukken, dan moet ik het wel zelf doen. Ja, maar wat nou als het niet lukt? Wat nou als het niet gaat? Wie kan je dan anders de schuld geven dan alleen maar jezelf? Dan ben je gewoon niet slim, niet sterk, niet creatief, niet... wat je wilde zijn. Als je dan nergens op kan terugvallen dan alleen maar jezelf, dan wordt het hartstikke eenzaam in een onvriendelijke wereld. Ik denk dat het niet gek is dat daarom onbehagen en wantrouwen zo toenemen in de wereld waarin we staan. En dat is ook zo'n voedingsbodem voor complottheorieën vandaag de dag. Tegenover die grote storm waarin we zitten, al die crisissen die tegelijkertijd spelen, worden mensen bang. En heb je het gemerkt? Bange mensen zijn vaak boze mensen. Onder de woede zit heel veel angst. Angst om te verliezen wat je hebt. Angst dat je deze wereld steeds minder begrijpt. Angst dat alles zo snel verandert, jij kan niet meer mee. En je voelt je staan op het perron en de trein rijdt verder. En je ziet de achterlichten verdwijnen, maar jij zit niet meer in de trein. Je herkent jezelf niet meer in de cultuur waarin je staat. Ook christenen zijn behoorlijk vatbaar voor complottheorieën. Behoorlijk vatbaar. Het geeft blijkbaar greep op de werkelijkheid, zodat je kan zeggen, aha, nu weet ik een beetje hoe het zit. Ik heb het door hoe het is. Ook christenen, vatbaar voor complottheorieën. Daarmee krijg je greep op de werkelijkheid. En je zou moeten zeggen, wat raar eigenlijk, dat ook christenen zo vatbaar zijn voor complottheorieën. Als je kijkt naar het begin van het christendom, als je denkt aan de vervolgingen die christenen hebben meegemaakt, aan het einde van de eerste eeuw, aan het begin van de tweede eeuw. Je moet je voorstellen in een Grieks-Romeinse wereld waar christenen nog heel onbekend waren. En mensen eigenlijk niet wisten, wie zijn die christenen nou eigenlijk? Heel veel vervolging van de christenen vond een basis in complottheorieën die in de Grieks-Romeinse wereld telkens weer opnieuw de kop opstaken. En wat was de hardnekkige complottheorie die je telkens weer hoorde? Christenen zijn atheïsten, ze zijn incestplegers, het zijn kindermoordenaars en het zijn kannibalen. Het zijn atheïsten, want ze geloven niet in de goden van de Grieks-Romeinse wereld. Atheïsten. Het zijn ook incestplegers, want wat doen ze? Ze komen op zondag samen voor agape-maaltijden, voor liefdemaaltijden, als broeders en zusters. Nou, dat zijn natuurlijk orgies, dat snap je zo. En weet je wat ze doen bij die liefdemalen? Daar eten ze het vlees en drinken het bloed van hun zoon. Dus het zijn ook nog moordenaars van kinderen en kannibalen. Dat is de complottheorie die telkens weer naar voren kwam en een motor voor de vervolging van christenen in de Grieks-Romeinse wereld aan het begin van de tweede eeuw. Weet je wat het mechanisme is van complottheorieën? Het is altijd hetzelfde mechanisme door de tijd heen. De oorzaak van de problemen zit daar, bij die groep mensen. Of dat nou christenen zijn, of Joden, of Republikeinen, of Democraten, of Zwarte, of Blanken, of de elite. De oorzaak van de problemen waar we mee te maken hebben zit daar, bij die groep mensen. Alleen van die groep mensen zeg je onbekwaam tot enig goed en geneigd
tot alle kwaad geldt voor hun. Het kwaad zit dus buiten jezelf. Niet hier. Niet in je eigen groep. Hoe anders leert het evangelie van Jezus Christus ons te denken en te spreken en te reageren. Hebt uw vijanden lief, bid voor hen. Zegen wie u vervolgen, zegen en vervloek niet. Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Het evangelie van Jezus Christus leert ons dat alle mensen beelddragers zijn van God. Hoewel in zonde gevallen. Dus mensen zijn doorgaans een mengeling van goed en kwaad. En dat zit doorheen gemengd, goed en kwaad, in elke groep mensen. Niet alleen maar daar of daar, maar ook hier. Ook bij ons. En helemaal niemand, tot welke groep hij of zij ook behoort, is voor God werkelijk rechtvaardig. Opnieuw Romeinen 3, vers 10 tot en met 12. Niemand is rechtvaardig. Ook niet één. Er is niemand die doet wat alleen maar goed is. Zelfs niet één. Dus ook wij niet. Tot welke groep we ook horen. Evangelisch, gereformeerd, katholiek, zwart, blank, democraat, republikein, Nederlander, niet-Nederlander. Het evangelie leert ons zeggen, het kwaad wat ik allereerst moet zien en bestrijden, dat zit niet vooral bij die mensen om me heen, wie dat dan ook zijn, maar dat zit in de allereerste plaats heel diep bij mijzelf, in mijn eigen hart. En de grootste strijd die ik kan strijden tegen kwaad, is de strijden tegen het kwaad in mijn eigen binnenste. De Heer Jezus zegt het heel duidelijk, Marcus 7, vers 21. Want van binnenuit, uit het hart van de mensen, komen er slechte gedachten, ontucht, diefstal, moord, overspel, hebzucht, kwaadaardigheid, bedrog, losbandigheid, afgunst, godslastering, hoogmoed, dwaasheid. Al deze slechte dingen komen van binnenuit naar buiten en die maken de mens onrein. Dus het is vaak helemaal niet zo helpend om wel eens niet eens discussies aan te gaan met aanhangers van complottheorieën. Vaak levert dat niet heel veel meer op dan wel eens niet eens spelletjes, hete hoofden, koude harten, ook in de gemeente. Maar juist in de gemeente zouden we het evangelie tussen ons ter sprake moeten brengen. En tegen elkaar kunnen zeggen, juist in het licht van het evangelie weten we dat wij allen, tot welke groep we ook horen, dat we hopeloze zondaars zijn. Dat niemand van ons voor God rechtvaardig is, ook niet één. Ook wij niet dus. We vallen allemaal door de mand. Maar er is een aanbod van genade en nieuw leven voor ons allemaal. Tot welke groep we ook behoren. Gaan wij dus vandaag op zoek naar het kwaad, dat ligt aan de basis van de problemen waar we mee te maken hebben, dan juist als christenen zeggen we, we hoeven niet heel ver te kijken. Dan hebben we eerst huiswerk heel dichtbij. Dan kijken we eerst binnen ons eigen hart. En dan hebben we voldoende om ons voor God te verootmoedigen. En niemand schrijven we bij voorbaat af. Want het evangelie van Jezus Christus is voor alle mensen. En het kan ook die persoon of die groep bereiken en ook daar genade en nieuw leven schenken. Wij hebben reden om niet weg te zinken in onbehagen en angst. Ondanks die grote storm waarin we ons bevinden. Ondanks al die crisissen die op dit moment allemaal tegelijkertijd spelen. Want er zijn mensen die sombere pessimisten zijn. Ze zien alleen maar aan alle kanten neergang en het komt niet meer goed. En er zijn ook mensen die optimisten zijn, die zeggen, let maar op, we veren wel weer terug, het komt wel in orde. Maar of dat optimisme werkelijk bestand is tegen de barre werkelijkheid, dat is maar zeer de vraag. Maar christenen hebben deze zekerheid. 2 Petrus 3, vers 13. Wij verwachten naar Gods belofte nieuwe hemelen, nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont. Dus eigenlijk kan je onze hoop en toekomst, kan je in simpele woorden samenvatten. God zal winnen. Dat is in de kern alle Bijbelse profetie. God zal winnen. Heel goed nieuws. Voor wie naar de komst van Christus uitkijken. Heel slecht nieuws. Voor alle kwade mensen. Leugenaars. Bedriegers. Verkrachters. Mensen die de waarheid onderhouden. Voor hen heel slecht nieuws. Je zou voor jezelf maar het boek Openbaring kunnen doorlezen. En als iemand zegt, als je het hebt doorgelezen, 22 hoofdstukken, vat het voor mij samen. Dan zeg je, dat is helemaal niet zo moeilijk. Ik heb maar 3 woorden nodig en een uitroepteken. Christus zal winnen, uitroepteken. Dat is de samenvatting van het boek Openbaring. En dat maakt van ons onverwoestbare optimisme. God zal winnen. En terwijl we zo uitkijken naar de komst van onze Heer. Hij zal immers winnen. Tot dat moment leren we veel uit deze geschiedenis van de storm op het meer. Want de discipelen waren terechtgekomen in die storm en het was gevaarlijk. Het schip liep vol water. Ze dreigden te verdrinken. Ze waren in paniek. En ze klauterden naar de Heer toe, die, zegt Marcus 4, vers 38, op het achterschip tegen een kussen lag te slapen. En ze maakten hem wakker en ze zeiden tegen hem, in de versie van Marcus, meester, trekt u zich er niks van aan dat wij vergaan? In de versie van Matthäus, hoofdstuk 8, vers 25, Heere, help! Wij vergaan. En de versie van Lucas is de kortste. Meester, meester, wij vergaan. En in alle 3 de evangeliën lezen we dan het volgende. Wat hier staat in vers 24b. En hij, wakker geworden, bestrafte de wind en de wilde wateren. En ze kwamen tot rust en het werd stil. Marcus 4, vers 39. En de wind ging liggen en het werd volkomen stil. Aan het eind houden de discipelen er allemaal een doordenkertje aan over. Waar ze verder over moeten nadenken. Diep moeten nadenken. En ze zeiden tegen elkaar, vers 25b. Wie is toch deze? Dat hij ook aan de winden en aan het water bevelen geeft. En zij hem gehoorzaam zijn. Marcus 4. Wie is toch deze dat ook de wind en de zee hem gehoorzaam zijn? En bij Matthäus hetzelfde. Als je had gevraagd aan de discipelen, hoe hadden jullie graag naar de overkant van het meer van Galilea willen varen? Ik denk dat ze dan allemaal wel hadden gezegd, nou, het liefst zo aangenaam mogelijk. We hebben een hele drukke dag gehad. Dus nu aan het einde van de dag, graag het zeiltje omhoog, het meer van Galilea lekker zo glad als een spiegel Mooi avondrood kleurt het water. Lekker ontspannen met je beentjes buitenboord en je teentjes in het lauwe water. Ja, zo graag naar de overkant. Liever zo dan deze gevaarlijke storm. Natuurlijk hadden ze dat gezegd. Maar dan hadden ze wel iets kostbaars gemist. Want aan het einde van de reis ben je met elkaar diep onder de indruk van wat de meester heeft gedaan. En ze vragen zich af, wie is toch hij? Zelfs de woeste wind en het wilde water zijn aan hem gehoorzaam. Wie is toch hij die kan doen wat in het Eerste Testament alleen maar de Heere God kan doen? Psalm 65, vers 8. God die het bruisen der zeeën doet bedaren, het bruisen van haar golven en het rumoer der natieën. Zoals aan de overkant van het meer zullen meemaken, dat deze Heer in confrontatie met duivelse machten in staat is om mensen daarvan vrij te maken. En ook dat deze Heer macht heeft over de dood en het dochtertje van Jairus terugbrengt in het leven. Dat is wat staat in Lucas 8, vers 26 tot en met 39 en 40 tot 56. De twee episodes die hierop volgen. Dus hun vraag wordt steeds dieper. Wie is toch deze die macht heeft over wind en water, over duistere machten en zelfs over de dood? Als Jezus hen in het volgende hoofdstuk vraagt, hoofdstuk 9, vers 20, maar jullie, wie zeggen jullie dat ik ben? Dan is het dat Petrus kan antwoorden na alles wat ze hebben meegemaakt. U bent de Messias. U bent de Christus van God. Dan hebben ze antwoord gevonden op de vraag die ze zichzelf hebben gesteld. Wie is toch deze dat hij dit allemaal kan doen? Maar ik denk de scherpte van dit gedeelte zit in die ene simpele vraag die de Heer aan zijn discipelen stelt. Als alles voorbij is. Waar was jullie geloof? Waar was jullie geloof? Marcus 4, vers 40. Waarom zijn jullie zo angstig? Hebben jullie dan geen geloof? Matthäus 8, vers 26. Waarom zijn jullie zo angstig, kleingelovigen? Waar is jullie geloof? De omstandigheden. De omstandigheden waren zo dreigend en gevaarlijk. Ze raakten in paniek en dachten echt, dit overleven we niet. We zullen omkomen in het wilde water van deze storm. Maar al die tijd was Jezus zelf bij hun aan boord. Kan je je voorstellen? Hij sliep. Wat heerlijk menselijk is dat. Hij sliep in de storm. Maar ook wat heerlijk rustig. Want zou de Messias door God gezonden, de Heer van hemel, zee en aarde, zou hij omkomen in een storm voordat hij het verlossingswerk waarvoor hij op deze wereld was gekomen volbracht had? Hij had gezegd, laten we naar de overkant varen, daar moet ik zijn. Zou dat gekeerd worden? Natuurlijk niet. Ze zouden daar aankomen. Dat was de plek waar hij op dat moment voor God moest zijn. Niks zou dat kunnen tegenhouden. Ik denk dat wat heel troostend voor ons is, is dat de discipelen hier bidden, maar merk je op, ze bidden alleen maar heel paniekerig. Het is heel paniekerig. Meester, meester, wij vergaan. En merk je dat het genoeg is? Want de kracht van het gebed hangt nooit af van de bidder. Hangt nooit af van de woorden waarmee we bidden. Maar de kracht van het gebed hangt alleen maar af van degene tot wie we bidden. Tot Hij die alle macht heeft, ook over de storm. En ook als wij zitten in de storm, die meerdere crisis die zich in onze tijd en cultuur voordoen, dan weten we van onszelf dat we net als de discipelen toen geneigd zijn om vooral te letten op de omstandigheden. En dan word je bedroefd. Dan raak je misschien wel in paniek. Je verliest de moed. Of je gaat je bezighouden met complottheorieën. En zo makkelijk maken we precies dezelfde fout als de discipelen hier. We vergeten wie er bij ons aan boord is. Of dat nu ons persoonlijk levensscheepje is. Of het scheepje van onze gemeente. Of het schip van de kerk van Christus in ons land. En we vergeten nog steeds dat Hij die bij ons aan boord is, nog steeds alle verschil maakt. O, die donkere lucht. En o, die woeste windvlagen. En o, die torenhoge golven om ons heen. O, die veelzijdige crisis. Genoeg om alle moed te verliezen. Maar het enige wat we moeten doen is doen wat de discipelen deden. In alle paniek naar de Heer Jezus toekruipen. En misschien alleen maar zeggen, Heere, help. Wij vergaan. Of tenminste, zo voelt het voor ons. Zo voelt het bijna. Help ons. Je hoeft geen eens ingewikkeld te bidden. Dat deden de discipelen ook niet. Maar onderschat nooit een christen die op de knieën gedrongen bidt. Onderschat nooit een gemeente die op de knieën gedrongen bidt. Onderschat nooit een kerk van Christus die het niet meer weet en de trucendoos is leeg, maar toch dringend bidt. Onderschat dat nooit. Niet vanwege hun slimheid of hun creativiteit of hun kracht, maar vanwege degene tot wie ze bidden. Als je mij vraagt, welke versie zou jij willen hebben van de reis naar de overkant met je levensscheepje? Dan weet ik wel wat ik zou kiezen hoor. Dan zeg ik, doe mij maar het zeiltje in top en lekker glad spiegelwater. Een hapje en drankje en ik op het achterdek. Zo naar de overkant. Ik teken meteen. Als ik zo met mijn levensscheepje over de baren mag gaan. Ik doe het meteen. Maar net als de discipelen kan het zijn. Dat juist in de storm we ontdekken wie er werkelijk bij ons aan boord is. Zoals de discipelen zeiden aan het einde, wie is toch deze? Kan het zijn dat wij tot hetzelfde moeten komen? Wie is toch deze bij ons aan boord? In je eigen leven, in de gemeente van Christus, in ons land. Hij openbaarde zijn macht en majesteit en het was genoeg. En hij deed dat in antwoord op armzalig gebed. Meer hoef je niet mee te nemen. Het mag armzalig en paniekerig gebed zijn. Dat is genoeg. Want Hij die bij ons aan boord is, is dezelfde als toen. Dat is wat Hebreeën 13 vers 8 zegt. Christus Jezus is gisteren en vandaag dezelfde en tot in eeuwigheid. Halleluja. Amen.